From the conference center at Temple Square in
het conferentiecentrum bij Temple Square in Salt Lake City is dit de 180ste algemene oktoberconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige Laatste Dagen met sprekers uit de algemene autoriteiten en algemene functionarissen van de kerk. De muziek wordt verzorgd door het Mormoons Tabernakelkoor.
This broadcast is furnished as a public service.
Deze uitzending wordt belangeloos verzorgd door Bonneville Distribution. Vermenigvuldiging, opname, transcriptie of ander gebruik van dit programma is zonder schriftelijke toestemming verboden.
President Dieter F. Uchtdorf,
tweede raadgever in het eerste presidium van de kerk, leidt deze bijeenkomst.
Our dear brothers and sisters. Broeders en zusters, wij heten u vanmorgen welkom in deze vierde bijeenkomst van de 180ste algemene oktoberconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Wij begroeten iedereen die hier in het conferentiecentrum aanwezig is of die deze conferentie in ringcentra over de hele wereld of via radio, televisie, internet of satelliet volgt. We heten de algemene autoriteiten en de algemene presidiums van de hulporganisaties welkom die deze conferentie bijwonen. De muziek in deze bijeenkomst wordt verzorgd door het Tabernakelkoor. Dat wordt gedirigeerd door Mac Wilberg met Clay Christiansen en Richard Elliott aan het orgel. Het koor heeft deze bijeenkomst geopend met Truth Eternal en zingt nu Jehovah, Lord of Heaven and Earth. Het openingsgebed wordt vervolgens uitgesproken door ouderling Gerald Sauzé van de 70.
Our dear Father in heaven,
onze geliefde Hemelse Vader. Wij hebben vreugde in ons hart. En vooral deze ochtend van deze conferentie. En er is vreugde in deze grote bijeenkomst van heiligen in dit conferentiecentrum. En over de hele wereld. En wij spreken grote dank uit voor de kennis die wij hebben, die wij delen van het goddelijke plan van verlossing. Onze heiland en verlosser van de wereld. Wij zijn zeer dankbaar voor de waarheid die nogmaals ter beschikking is gesteld op de aarde voor de herstelling. Wij spreken onze dank uit voor een levende profeet die wij liefhebben en ondersteunen. En wij vragen u om hem te zegenen en zijn familie en allen die met hem meewerken. Nu wij aan deze bijeenkomst beginnen, bidden wij voor allen die tot ons zullen spreken, zodat zij vervuld mogen zijn van uw geest. Wij bidden voor ons die hun woorden zullen ontvangen, opdat wij mogen luisteren met een volle bedoeling van het hart, met een oprechte bedoeling om hun leringen in de praktijk te brengen. Opdat wij vol menselijke gevoelens mogen zijn en hen die troost nodig hebben, troost mogen geven en hen die waarheid zoeken, dat zij antwoord mogen krijgen op hun gebeden. Wij bidden dat wij getuigen mogen zijn van de naam van uw Zoon, waar wij ook heen gaan. Om deze zegeningen bidden wij nederig in de heilige naam van Jezus Christus. Amen.
Our first speaker this morning will be Onze eerste spreker is president Henry B. Eyring, eerste raadgever in het eerste presidium. Na zijn toespraak zingt het koor Dear to the Heart of the Shepherd. Na de koorzang spreekt president Boyd K. Packer, president van het Quorum der 12 apostelen, ons toe. Hij wordt gevolgd door ouderling J. E. Jensen van het presidium der 70.
My beloved brothers and sisters.
Mijn geliefde broeders en zusters, het is een eer om op deze Sabbatdag een toespraak te houden. Ik ben verootmoedigd door de opdracht om miljoenen leden en vrienden van de kerk over de hele wereld toe te spreken. Ter voorbereiding op deze heilige gelegenheid heb ik gebeden en gepeinsd over uw behoeften en over de boodschap die de Heer wilde dat ik zou brengen. Uw behoeften zijn groot en uiteenlopend. Ieder van u is een uniek kind van God. God kent ieder van u persoonlijk. Hij stuurt boodschappen van bemoediging, verbetering en leiding, afgestemd op u en uw behoeften. Om erachter te komen wat God wilde dat ik zou bijdragen aan deze conferentie, las ik de boodschappen van zijn dienstknechten in de schriften en de verslagen van vorige conferenties. Ik kreeg antwoord op mijn gebed toen ik de woorden las van Alma, een groot dienstknecht van de Heer in het Boek van Mormon. Ik citeer: O, dat ik een engel ware en mijn hartewens vervuld kreeg. Dat ik mocht uitgaan en spreken met de bazuin Gods, met een stem die de aarde doet beven en ieder volk bekering toeroepen. Ja, als met de stem des donders zou ik iedere ziel bekering en het verlossingsplan verkondigen, dat zij zich moesten bekeren en tot onze God komen, zodat er op het gehele oppervlak der aarde geen smart meer zou zijn. Maar zie, ik ben een mens en ik zondig in mijn wens, want ik behoor tevreden te zijn met de dingen die de Heer mij heeft toebedeeld. Einde citaat. En toen vond ik in Alma's overpeinzingen de aanwijzing waarom ik had gebeden. Ik citeer: Want zie, de Heer geeft alle naties mensen van hun eigen natie en taal. om zijn woord te verkondigen. Ja, alles wat hij in wijsheid juist acht voor hen om te hebben. Aldus zien wij dat de Heer raad geeft met wijsheid, volgens hetgeen juist en waar is. Einde citaat. Toen ik die boodschap van de dienstknecht van God las, werd duidelijk wat vandaag mijn boodschap moest zijn. God stuurt boodschappen en bevoegde boodschappers naar zijn kinderen. Het is aan mij om voldoende vertrouwen in God en zijn dienstknechten te krijgen om heen te gaan en zijn raad te gehoorzamen. Hij wil dat omdat hij ons lief heeft en wil dat wij gelukkig zijn. En hij weet dat een gebrek aan vertrouwen in hem verdriet teweeg brengt. Dat gebrek aan vertrouwen heeft kinderen van onze hemelse Vader al voor de schepping van deze wereld verdriet gedaan. Uit Gods openbaringen aan de profeet Joseph Smith weten we dat veel van onze broeders en zusters in de voorsterfelijke wereld het plan voor ons sterfelijk leven verwierpen, dat gepresenteerd werd door onze hemelse Vader en zijn oudste zoon Jehovah. Wij zijn niet op de hoogte van alle redenen waarom Lucifer zoveel succes had met het opruien van die opstand. Maar één reden is wel duidelijk. Zij die de zegen van het sterfelijk leven verloren, hadden niet voldoende vertrouwen in God om eeuwige ellende te vermijden. Dit droeve patroon van gebrek aan vertrouwen in God bestaat al sinds de schepping. Ik zal voorzichtig zijn als ik voorbeelden geef uit het leven van Gods kinderen, daar ik niet alle redenen ken waarom zij onvoldoende geloof hadden om op hem te vertrouwen. Velen van u hebben de crisismomenten in hun leven bestudeerd. Jona verwierp bijvoorbeeld niet alleen de opdracht van de Heer om naar Nineveh te gaan, maar ging de andere kant op. Naaman had geen vertrouwen in de aanwijzing van de profeet van de Heer om te baden in een rivier en zodoende de Heer in staat te stellen zijn melaatsheid te genezen. Hij meende dat deze eenvoudige taak beneden zijn waardigheid was. De heiland nodigde Petrus uit om de veiligheid van een boot te verlaten en over het water naar hem toe te lopen. Wij voelen met hem mee en herkennen bij het horen van dit verhaal onze eigen behoefte aan meer vertrouwen in God. Ik citeer. In de vierde nachtwaken kwam hij, Jezus, tot hen, gaande over de zee. En toen de discipelen hem over de zee zagen gaan, werden zij verbijsterd en zeiden, het is een spook. En zij schreeuwden van vrees. Terstond sprak Jezus hen aan en zeide, houd moed, ik ben het, wees niet bevreesd. Petrus antwoordde hem en zeide, Heer, als gij het zijt, beveel mij dan tot u te komen over het water. En hij zeide, kom. En Petrus ging uit het schip en liep over het water en ging naar Jezus. Maar toen hij zag op de wind, werd hij bevreesd en begon te zinken en hij schreeuwde, Heere, red mij. Terstond stak Jezus hem de hand toe en greep hem en zeide tot hem, klein gelovige, waarom zijt gij gaan twijfelen? We kunnen moed putten uit het feit dat Petrus de Heer voldoende vertrouwde om hem tot aan zijn martelaarsdood trouw te blijven dienen. De jonge Nefi in het Boek van Mormon wekte in ons een verlangen op om voldoende op de Heer te vertrouwen dat wij zijn geboden willen gehoorzamen, hoe moeilijk die ons ook toeschijnen. Nefi werd met gevaar en mogelijk de dood geconfronteerd toen hij deze woorden van vertrouwen uitsprak, die ook wij voortdurend in ons hart kunnen en moeten hebben. Ik citeer, ik zal heen gaan en de dingen doen die de Heer heeft geboden, want ik weet dat de Heer geen geboden aan de mensenkinderen geeft zonder een weg voor hen te bereiden, zodat zij kunnen volbrengen wat hij hun gebiedt. Einde citaat. We krijgen dat vertrouwen als wij God kennen. Meer dan enig ander volk op aarde hebben wij door de heerlijke herstelling van het evangelie de gemoedsrust gevoeld die de Heer zijn volk met deze woorden biedt: laat af en weet dat ik God ben. Mijn hart is vol dankbaarheid voor wat God over zichzelf heeft geopenbaard, waardoor wij op hem kunnen vertrouwen. Voor mij begon het in 1820 met een jongeman in het bos op een boerderij in de staat New York. Die jongen, Joseph Smith Jr., liep tussen de bomen door naar een afgelegen plek. Hij knielde om te bidden, vol vertrouwen dat God zijn smeekbeden zou beantwoorden en hem zou laten weten wat hij moest doen om door de verzoening van Jezus Christus gereinigd en gered te worden. Telkens als ik zijn verhaal lees, sterkt dit mijn vertrouwen in God en zijn dienstknechten. Ik citeer: ik zag recht boven mijn hoofd een lichtkolom, de helderheid van de zon overtreffend, die geleidelijk neerdaalde tot zij op mij viel. Zodra die verscheen, voelde ik mij bevrijd van de vijand die mij gebonden hield. Toen het licht op mij rustte, zag ik twee personen wier glans en heerlijkheid elke beschrijving tartte, boven mij in de lucht staan. Een van hen sprak tot mij, mij bij de naam noemend, en zei, wijzend op de ander: dit is mijn geliefde zoon. Hoor hem. De Vader openbaarde aan ons dat hij leeft, dat Jezus Christus zijn geliefde zoon is en dat hij ons zo lief had dat hij zijn zoon had gestuurd om ons, zijn kinderen, te redden. En omdat ik een getuigenis heb dat hij die ongeschoolde jongen als apostel en profeet riep, vertrouw ik op zijn huidige apostelen en profeten en hen die zij roepen om God te dienen. Dat vertrouwen is mij en mijn gezinsleden tot zegen geweest. Jaren geleden hoorde ik president Ezra Taft Benson spreken op de zondag van een conferentie als deze. Hij raadde ons aan om te doen wat we konden om permanent van onze schulden af te komen. Hij had het onder meer over hypotheken. Hij zei dat het misschien niet altijd mogelijk was, maar dat het beter zou zijn als we onze hele hypotheek afbetaalden. Ik keek na de bijeenkomst mijn vrouw aan en vroeg: denk je dat we dat op de een of andere manier voor elkaar kunnen krijgen? Aanvankelijk wisten we niet hoe we dat moesten doen, maar 's avonds dacht ik aan wat vastgoed dat we in een andere staat hadden gekocht. We probeerden het al jaren te verkopen, maar waren daar nog niet in geslaagd. Maar omdat we op God en op de woorden uit de boodschap van zijn dienstknecht vertrouwden, belden we maandagochtend naar de makelaar in San Francisco die het in de verkoop had. Ik had hem enkele weken eerder al gebeld en toen zei hij: er is in geen jaren belangstelling voor getoond. Maar op de maandag na de conferentie kreeg ik een antwoord dat tot op de dag van vandaag mijn vertrouwen in God en zijn dienstknechten sterkt. Hij zei: het verbaast me dat u belt. Vandaag kwam er iemand informeren of hij het kon kopen. Ik vroeg verbaasd: hoeveel heeft hij ervoor geboden? Het was een paar dollar meer dan onze hypotheek. Nou, zou men kunnen stellen dat dit slechts toeval was. Maar onze hypotheek werd afbetaald. En onze familie luistert nog steeds of er woorden in de boodschap van een profeet staan die ons vertellen wat we moeten doen om de veiligheid en gemoedsrust te vinden die God voor ons in gedachten heeft. Dergelijk vertrouwen in God kan hele gemeenschappen en families tot zegen zijn. Ik ben in een klein plaatsje in New Jersey opgegroeid. Onze kerkgemeente werd door minder dan 20 leden regelmatig bezocht. Onder hen bevond zich een vrouw die een oudere, uiterst nederige bekeerlinge tot de kerk was. Ze was immigrante en sprak met een zwaar Noors accent. Ze was het enige kerklid in haar familie en het enige kerklid in de stad waar ze woonde. Door middel van mijn vader, die gemeentepresident was, riep de Heer haar als presidente van de Zusters Hulpvereniging. Ze had geen handboek waarin stond wat ze moest doen. Er woonde geen enkel kerklid bij haar in de buurt. Ze wist alleen maar dat de Heer zorgde voor behoeftige mensen en ze kende de lijfspreuk van de ZAV. De liefde vergaat nimmer meer. Dit was op het dieptepunt van wat we nu de grote economische crisis noemen. Duizenden mensen waren werkloos en dakloos. Ze vond dat ze een opdracht van de Heer had en vroeg omwonenden om oude kleren. Ze waste de kleren, streek ze en deed ze in kartonnen dozen die ze op haar veranda achter het huis zette. Als er mensen zonder geld en kleren om hulp vroegen, zeiden de buurtgenoten: ga naar dat huis, verderop in de straat. Daar woont een Mormoonse mevrouw, die je zal geven wat je nodig hebt. De Heer bestuurde de stad niet, maar verbeterde er wel wat aan. Hij riep een klein vrouwtje, dat helemaal alleen was en voldoende vertrouwen in hem had om erachter te komen wat hij van haar wilde, waarna ze dat deed. En door haar vertrouwen in de Heer kon ze in die stad honderden kinderen van ons Hemelse Vader helpen die behoeftig waren. Datzelfde vertrouwen in God kan hele volken tot zegen zijn. Ik ben tot de conclusie gekomen dat we erop kunnen vertrouwen dat God de belofte van Alma vervult. Ik citeer. Want zie, de Heer geeft alle naties mensen van hun eigen natie en taal om zijn woord te verkondigen. Ja, alles wat hij in wijsheid juist acht voor hen om te hebben. God bestuurt de volken niet, maar hij is hen indachtig. Hij kan mensen invloedrijke posities geven en doet dat ook. Mensen die het beste voor hebben met de mensen en die op de Heer vertrouwen. Ik heb dit op mijn reizen over de hele wereld gezien. In een stad met meer dan 10 miljoen inwoners sprak ik tot de heiligen de laatste dagen, die met duizenden bijeen vergaderd waren. De conferentie werd in een grote sportarena gehouden. Voor aanvang van de bijeenkomst zag ik een knappe jonge man op de voorste rij zitten. Hij was omringd door anderen die er net als hij beter gekleed uitzagen dan de meeste anderen. Ik vroeg de algemene autoriteit van de kerk die vlakbij mij zat wie die mannen waren. Hij fluisterde dat het de burgemeester en zijn medewerkers waren. Toen ik naar mijn auto liep, stond de burgemeester mij na de bijeenkomst tot mijn verbazing op te wachten, vergezeld van zijn medewerkers. Hij stapte naar voren, stak zijn hand uit en zei, ik citeer, ik dank u dat u naar onze stad en ons land bent gekomen. Wij zijn u dankbaar voor wat u doet om uw leden op te bouwen. Met zulke mensen en zulke gezinnen zouden we de harmonie en de welvaart kunnen scheppen die wij voor onze inwoners wensen. Op dat moment zag ik in dat hij een van de oprechten van hart was die God een machtspositie onder zijn kinderen had gegeven. We zijn onder de burgers van die stad slechts een kleine minderheid. De burgemeester wist maar weinig van onze leer en kende slechts enkele van onze leden. Maar God had hem de boodschap gestuurd dat heiligen der laatste dagen, die onder verbond op God en zijn bevoegde dienstknechten vertrouwen, een licht voor zijn burgers zouden worden. Ik ken de dienstknechten van God die u tijdens deze conferentie toespreken. Zij zijn van God geroepen om zijn kinderen boodschappen door te geven. De Heer heeft over hen gezegd, wat ik de Heer heb gesproken, heb ik gesproken en ik verontschuldig mijzelf niet. En al gaan de hemelen en de aarde voorbij, mijn woord zal niet voorbij gaan, maar zal geheel worden vervuld. Het zij door mijn eigen stem, het zij door de stem van mijn dienstknechten. Dat is hetzelfde. U geeft blijk van uw vertrouwen in hem als u luistert met de bedoeling om te leren, u te bekeren en dan heen te gaan en te doen wat hij vraagt. Als u voldoende op God vertrouwt om tijdens deze conferentie in elke boodschap, elke toespraak, elke lofzang en elk gebed naar zijn boodschap te luisteren, dan zult u die vinden. En als u vervolgens heen gaat en doet wat hij wil, zal uw vermogen om op hem te vertrouwen toenemen en zult u mettertijd overspoeld worden met dankbaarheid dat hij u is gaan vertrouwen. Ik getuig dat God in deze tijd tot ons spreekt bij monden van zijn gekozen dienstknechten in de kerk van Jezus Christus van de Heilige de Laatste Dagen. Thomas S. Monson is Gods profeet. onze hemelse Vader en zijn Zoon Jezus Christus leven en hebben ons lief. Dat getuig ik in de heilige naam van Jezus Christus. Amen.
Thank you.
Deze algemene conferentie komt bijeen in een tijd dat er zoveel verwarring en zoveel gevaar heerst, dat onze jongeren zich afvragen hoe ze een goed leven moeten leiden. Daar de profeten en apostelen uit de openbaringen wisten dat dit geval zou zijn, is hun altijd getoond wat er moet worden gedaan. De Heer heeft aan de profeet Joseph Smith geopenbaard dat ieder mens zou kunnen spreken in de naam van God de Heer, ja, de Heiland der wereld. Toen de sleutels waren hersteld, had elk gezin het priesterschapsgezag in huis door grootvaders, vaders en zoons. 15 jaar geleden, met de wereld in verwarring, vervaardigden het eerste presidium en het quorum der 12 apostelen het gezin een proclamatie aan de wereld uit. De 5e proclamatie in de geschiedenis van de kerk. Zij is, naar de schriftuurlijke definitie, een openbaring. En de leden van de kerk doen er goed aan deze leidraad te lezen en op te volgen. Er staat onder meer in: wij, het eerste presidium en de raad der 12 apostelen van de kerk van Jezus Christus van de heiligen der laatste dagen, verklaren plechtig dat het huwelijk tussen man en vrouw van Gods wegen is geboden en dat het gezin centraal staat in het plan van de Schepper voor de eeuwige bestemming van zijn kinderen. Aldus gingen de goden naar beneden om de mens naar hun eigen beeld te organiseren, om hem naar het beeld van de goden te vormen, om hen mannelijk en vrouwelijk te vormen. En de goden zeiden: wij zullen hen zegenen en we zullen hen vruchtbaar doen zijn en zich doen vermenigvuldigen en de aarde doen vervullen en haar doen onderwerpen. Dit gebod is nooit herroepen. En we zullen hen hiermee beproeven om te zien of zij alles zullen doen wat de Heer hun God hun ook zal gebieden. Het is de bedoeling dat we gelukkig zijn, want de mensen zijn opdat zij vreugde zullen hebben. Lehi predikte dat de mens vrij is en vrij moet zijn om zelfstandig te handelen en niet met zich te laten handelen, behalve door de straf der wet op de grote en laatste dag. Het oude gezegde: Jezus stemt voor mij, Lucifer stemt tegen, maar het is mijn stem die telt. Kenschetst de leerstellige zekerheid dat onze keuzevrijheid sterker is dan de wil van de boze. Keuzevrijheid is een kostbaar goed. We kunnen haar op een dwaze, blinde manier afstaan, maar zij kan ons niet tegen onze wil worden afgenomen. Er is ook een aloud excuus. De duivel heeft me ertoe aangezet, dus niet. Hij kan u bedriegen en misleiden, maar hij heeft niet de macht om u of wie dan ook tot zonde te dwingen of u in zijn ketenen te slaan. Het menselijke voortplantingsvermogen brengt de grootste vreugden en de gevaarlijkste verleidingen met zich mee. Het sterfelijk leven en het vermogen om kinderen het leven te schenken zijn Gods geschenken. Er is niets waarmee we onze hemelse Vader dichter naderen en een volheid van vreugde kunnen ervaren dan door een goed gebruik van dit vermogen. Dit vermogen is niet een bijkomstig onderdeel van het plan van geluk. Het is de sleutel, de onmisbare sleutel. Het gebruik van dit vermogen, het zij zoals de eeuwige wetten dat voorschrijven, het zij door zijn goddelijke doel te verwerpen, is mede bepalend voor onze eeuwige bestemming. Weet gij niet dat gij Gods tempel zijt en dat de Geest Gods in u woont? Als iemand uit eigen vrije wil besluit gehoorzaam aan onze Vader en onze God te zijn, en die bereidwillig in gebed kenbaar maakt, kan dat zeer bevrijdend werken. Als we gehoorzaam zijn, kunnen we van dit vermogen genieten in het huwelijksverbond. Uit onze levensbron ontspringen onze kinderen. De liefde tussen man en vrouw kan hun hele leven constant zijn en hun vervulling en voldoening brengen. Als iemand deze zegeningen niet in dit leven ontvangt, is de belofte dat hij of zij die in het volgende leven zal hebben. Zuivere liefde veronderstelt dat dit voortplantingsvermogen pas wordt gebruikt om elkaar ten volle te beminnen als men elkaar trouw heeft beloofd in een wettige en rechtsgeldige ceremonie. Idealiter na de verzegelingsrieten in de tempel. Het wordt alleen en uitsluitend gebruikt door een man en een vrouw, echtgenoot en echtgenote, en alleen met de partner met wie u eeuwig samen zult zijn. Daar laat het evangelie geen twijfel over bestaan. Het staat ons vrij om de geboden naast ons neer te leggen, maar als er in de openbaringen zulke duidelijke aanwijzingen staan zoals gij zult niet, kunnen we maar beter oppassen. De tegenstander is jaloers op iedereen die over het voortplantingsvermogen beschikt. Satan kan geen leven verwekken, hij is impotent. Hij streeft ernaar dat alle mensen ongelukkig zullen zijn, net als hij zelf. Hij probeert het rechtschapen gebruik van het voortplantingsvermogen te verlagen door u te verleiden tot onzedelijke betrekkingen. De Heer gebruikte de bewoording is gelijk aan om een beeld te scheppen dat zijn volgelingen begrepen, zoals het Koninkrijk der Hemelen is gelijk aan een koopman. Het Koninkrijk der Hemelen is gelijk aan een sleepnet. Het Koninkrijk der Hemelen is gelijk aan een schat verborgen in een akker. Zo kunnen we over deze tijd zeggen dat de afschuwelijke invloed die van pornografie uitgaat gelijk is aan een plaag die de aarde geeselt. Besmet wie ze kan en meedogenloos probeert elk huis binnen te dringen, vaak door toedoen van de echtgenoot en vader. De gevolgen van deze plaag kunnen iemand geestelijk fataal worden en helaas is dat vaak het geval. Lucifer wil het grote verlossingsplan, het grote plan van geluk, ontwrichten. Pornografie zal altijd de geest van Christus verdrijven, zal de communicatie tussen onze hemelse vader en zijn kinderen verstoren en de goede band tussen man en vrouw ontwrichten. Het priesterschap draagt formidabele macht in zich. Het kan u beschermen tegen de plaag van pornografie. En het is een plaag als u zich overgeeft aan haar invloed. Bij gehoorzaamheid kan het priesterschap ons laten weten hoe we met een gewoonte kunnen breken en zelfs hoe we een verslaving kunnen overwinnen. Dragers van het priesterschap hebben dat gezag en dienen het aan te wenden om boze invloeden uit te werpen. We slaan alarm en waarschuwen de levende kerk om wakker te worden en te begrijpen wat er gaande is. Ouders, wees op uw hoede en blijf waakzaam, opdat dit kwaad niet uw gezin binnensluipt. Wij staan voor morele normen en waarden die ons zullen beschermen tegen Satans vele surrogaten of imitaties van het huwelijk. U dient te begrijpen dat elke beïnvloeding die tot doel heeft relaties te bevorderen die niet in harmonie zijn met de beginselen van het evangelie, wel verkeerd moeten zijn. Uit het boek van Mormon leren we dat goddeloosheid nooit geluk heeft betekend. Sommigen veronderstellen dat ze zo geboren zijn en geen invloed hebben op hun aangeboren neigingen tot het onreine en onnatuurlijke. Dus niet. Waarom zou onze hemelse vader dat iemand aandoen? Vergeet niet dat hij onze vader is. Paulus heeft gezegd, God zal niet gedogen dat gij boven vermogen verzocht wordt, want hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, zodat gij er tegen bestand zijt. U kunt, als u echt wilt, gewoonten afleren, verslaving overwinnen en afstand nemen van datgene wat een lid van de kerk onwaardig is. Alma gaf terecht de raad om voortdurend te waken en te bidden. Jesaja heeft gewaarschuwd, wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad, die duisternis voorstellen als licht en licht als duisternis, die bitter doen doorgaan voor zoet en zoet voor bitter. Jaren geleden bezocht ik een school in Albuquerque. De leraar vertelde mij over een meisje dat een poesje mee naar school had gebracht. U zult begrijpen dat niemand meer bij de les was. Ze mocht het aan de andere kinderen laten zien. Dat ging goed totdat een van de kinderen vroeg, is het een jongen of een meisje? Omdat hij die richting niet op wilde, zei de leraar, dat doet er niet toe. Het is gewoon een poesje. Maar ze bleven aandringen. Ten slotte zei een leerling, ik weet hoe je dat kunt weten. De leraar gaf zich gewonnen en zei, nou zeg het dan maar. En de leerling zei, we kunnen erom stemmen. Hoe vermakelijk dit verhaal ook is, er zijn tegenwoordig mensen die, als we niet op onze hoede zijn, onzedelijkheid niet alleen willen gedogen, maar ook wetswijzigingen in stemming willen brengen, die onzedelijkheid zouden legaliseren, alsof gaan stemmen de werking van Gods wetten en van de natuur zou wijzigen. Een wet tegen de natuur kan onmogelijk worden uitgevoerd. Denkt u bijvoorbeeld dat het wegstemmen van de wet van de zwaartekracht enig nut zou hebben? Er zijn zowel morele wetten als natuurwetten voor de grondlegging deze wereld onherroepelijk in de hemel afgekondigd, die niet gewijzigd kunnen worden. De geschiedenis laat telkens weer zien dat morele normen niet door oorlogvoering of in het stemhokje kunnen worden gewijzigd. Ook al legaliseert men wat fundamenteel verkeerd en slecht is, daarmee voorkomt men niet de pijn en de straffen die zullen volgen, zo zeker als de nacht op de dag volgt. In weerwil van de tegenstand zijn we vastbesloten op koers te blijven. Wij houden ons vast aan de beginselen, de wetten en de verordeningen van het evangelie. Als die verkeerd begrepen worden, ongewild of moedwillig, dan zij het zo. Wij kunnen ze niet veranderen en wij zullen ze niet veranderen. Als we Gods wetten niet gehoorzamen, komen we al snel op een hellend vlak. Als we het gezin niet beschermen en koesteren, zullen onze beschaving en onze verworvenheden ten onder gaan. Ik, de Heer, ben gebonden wanneer gij doet wat ik zeg. Maar wanneer gij niet doet wat ik zeg, hebt gij geen belofte. Iedere ziel die in een cel van zonde, schuld of perversiteit vastzit, heeft de sleutel tot de deur. Op het label aan de sleutel staat bekering. Als u weet hoe u die sleutel moet gebruiken, kan de boze u niet vasthouden. De verwante beginselen bekering en vergeving gaan de ontzagwekkende macht van de verleider te boven. Als u gebonden bent door een slechte gewoonte of een verslaving, moet u ophouden met dat schadelijke gedrag. Engelen zullen u helpen en priesterschapsleiders zullen u in die moeilijke periode begeleiden. Nergens komt de edelmoedigheid, goedheid en genade van God meer tot uitdrukking dan in bekering. Begrijpt u de formidabele reinigende macht van de verzoening die de Zoon van God, onze Heiland en Verlosser, heeft gewrocht? Hij heeft gezegd, want zie, ik, God, heb deze dingen voor allen geleden, opdat zij niet behoeven te lijden als zij zich bekeren. Met die goddelijke liefdesdaad heeft Jezus de straf voor onze zonden ondergaan, zodat wij niet hoeven te boeten. Voor wie dat echt willen, is er een weg terug. Bekering is als een wasmiddel. Zelfs hardnekkige vlekken van zonde kunnen worden verwijderd. Priesterschapdragers bezitten de tegenstof om de vreselijke beelden van pornografie te verwijderen en schuld weg te wassen. Het priesterschap heeft de macht om de invloed van gewoonten te breken. Zelfs om aan een verslaving te ontkomen, hoe stevig ook de grip. Het kan de littekens van vergissingen laten verdwijnen. Ik ken in de openbaringen geen mooiere en troostrijkere woorden dan deze. Zie, wie zich van zijn zonde bekeerd heeft, die ontvangt vergeving. En ik, de Heer, denk er niet meer aan. Soms, ook na zonde te hebben beleden en straf te hebben ondergaan, is het moeilijkste deel van iemands bekering vaak zichzelf te vergeven. U zult moeten gaan beseffen dat vergeving echt vergeving betekent. Zo vaak als mijn volk zich bekeert, zal ik hun overtredingen jegens mij vergeven. President Joseph Fielding Smith heeft over een bekeerlijke vrouw verteld die moeite had om haar onzedelijke leven achter zich te laten. Ze vroeg hem wat ze moest doen. Hij vroeg haar om uit het Oude Testament het verhaal over Lot en zijn vrouw die in een zoutpilaar veranderde voor te lezen. Toen vroeg hij haar: wat kunt u voor uzelf uit deze verzen halen? Ze antwoordde dat de Heer de goddeloze zal verdelgen. Nee, zei president Smith tegen deze berouwvolle vrouw. De les voor u luidt: kijk niet achterom. Vreemd genoeg zou de eenvoudigste en krachtigste preventie en genezing van pornografie of elke andere onreine handeling wel eens kunnen zijn dat we die negeren en mijden. Wis elke slechte gedachte die post probeert te vatten uit uw gedachten. Als u eenmaal de beslissing hebt genomen om rein te blijven, gebruikt u de keuzevrijheid die u van God hebt gekregen. En daarna moet u, zoals president Smith adviseerde, niet meer achterom kijken. Ik beloof u dat er voor u en uw gezin vrede en geluk in het verschiet ligt. Het uiteindelijke doel van alle activiteiten in de kerk is dat de man, zijn vrouw en hun kinderen thuis gelukkig zijn. En ik vraag God u te zegenen dat u om de genezing te zoeken die te vinden is in het priesterschap. En daarvan getuig ik in de naam van Jezus Christus. Amen.
Toen ik als jonge zendeling ongeveer een jaar in het zendingsveld was en in de schriften en de woorden van hedendaagse profeten over openbaring en de Heilige Geest had te lezen, kwam ik tot een schokkende conclusie. Ik had geen eigen getuigenis, vooral niet van de Vader en de Zoon. Ik was op zending gegaan met het geleende licht van mijn lieve ouders. Omdat ik nooit aan hun woorden had getwijfeld, had ik geen eigen getuigenis ontwikkeld. Op een februariavond in 1962 in San Antonio, Texas, wist ik dat ik niet langer op geleend licht kon leven. In onze kleine flat vond ik een plekje waar ik rustig hardop kon bidden. Ik smeekte: Hemelse Vader, bent u daar? Ik wil het nu zelf weten. Iets later die avond kwam ik voor het eerst in mijn leven zelf te weten dat God en Jezus echt bestaan. Ik hoorde geen stem en ik zag geen hemels wezen. Ik ben er op dezelfde manier als u achtergekomen. Door de onuitsprekelijke gave van de Heilige Geest. Door de geest van openbaring. Door vrede in mijn gemoed. En door geruststelling in mijn hart. Door die ervaring was ik getuige van de Raad van Alma om mijn vermogens op te wekken en wakker te schudden en zijn woorden te beproeven. Deze woorden of zaadjes zijn uitgegroeid tot bomen, enorme bomen van getuigenis. Het proces wordt voortgezet met meer beproevingen van het woord, met meer bomen van getuigenis, uitgegroeid tot een echt bos, gebaseerd op openbaring door de Heilige Geest. Toen de Heiland Amerika bezocht, riep hij 12 discipelen. Een van zijn boodschappen aan hen en aan het volk ging over de Heilige Geest. Nadat hij ze had onderwezen, vertrok de Heiland, maar hij beloofde de volgende dag terug te komen. Het volk werkte de hele nacht door om zoveel mogelijk mensen bij elkaar te krijgen om naar hem te luisteren. De discipelen deelden de mensen op in 12 groepen om ze te vertellen wat ze van de Heiland hadden geleerd. Hun leerlingen gingen vooral over het belang van de Heilige Geest. Toen knielden de mensen neer en gingen in gebed. Ze hadden een oprecht verlangen naar de Heilige Geest. De heiland verscheen aan hen en bekrachtigde in het gebed tot zijn vader hoe belangrijk de Heilige Geest is. Vader, ik dank u dat gij de Heilige Geest hebt gegeven aan deze die ik heb uitgekozen. Vader, ik bid u de Heilige Geest te geven aan allen die in hun woorden zullen geloven. Aan de hand van deze gebeurtenis in het Boek van Mormon begrijp ik beter waarom president Wilford Woodruff heeft gezegd, en ik citeer, dat de gave van de Heilige Geest de grootste gave is die de mens kan ontvangen. Die is niet alleen voorbehouden aan mannen, nog aan apostelen of profeten. Zij behoort elke trouwe man en vrouw toe en ieder kind dat oud genoeg is om het evangelie van Christus te ontvangen. Einde citaat. De Heilige Geest is het derde lid van de Godheid en met de Vader en de Zoon weet Hij alles. Hij heeft verschillende belangrijke taken, maar de belangrijkste daarvan is getuigen van de Vader en de Zoon. Ook openbaart Hij de waarheid van alle dingen en Hij beweegt iedereen ertoe om goed te doen. President Monson is een groot voorbeeld van iemand die ertoe bewogen wordt om het goede te doen. Hij volgt het voorbeeld van de heiland, die is rondgegaan weldoende. Hij heeft gezegd hoe belangrijk het is om de influisteringen van de Heilige Geest niet te negeren. Om iemand te bezoeken, om anderen te helpen en die ene persoon te redden. Maar soms is er niet iemand als president Monson, geen huisonderwijzer, geen liefdevolle zuster om in tijden van nood hulp te verlenen. In die situaties heb ik geleerd troost en leiding bij de trooster te zoeken, wat ook een taak van de Heilige Geest is. Onze kleinzoon Quinton was met verscheidene geboorteafwijkingen geboren en is op 3 weken na een jaar op aarde geweest. In die tijd heeft hij vele malen in het ziekenhuis gelegen. Mijn vrouw en ik woonden toen in Argentinië. We wilden graag bij onze kinderen zijn om ze te troosten en om getroost te worden. Dit was ons kleinkind, van wie we hielden en bij wie we graag wilden zijn. We konden alleen maar bidden en dat deden we vurig. Mijn vrouw en ik waren op reis door ons zendingsgebied toen we te horen kregen dat Quinton was overleden. We stonden in de hal van een kerkgebouw en vonden troost in elkaars armen. Ik getuig tot u dat de Heilige Geest ons troost schonk, een gemoedsrust die alle begrip te boven ging en die tot op de dag van vandaag voortduurt. We hebben ook de onzegbare gave van de Heilige Geest bij onze zoon, schoondochter en hun kinderen gezien. Tot op de dag van vandaag praten zij vol geloof, vrede en rust over die periode. Dezelfde gave van openbaring heeft mijn getuigenis van het Boek van Mormon beïnvloed. Ik heb het keer op keer gelezen, bestudeerd, onderzocht en ervan genoten. De Heilige Geest heeft mij geopenbaard dat het waar is en van goddelijke oorsprong. President Gordon B. Hinckley heeft het Boek van Mormon een van de 4 essentiële hoekstenen van de kerk genoemd, naast het eerste visioen van Joseph Smith, de herstelling van het priesterschap en uiteraard ons getuigenis van Jezus Christus, die de belangrijkste hoeksteen wordt genoemd. Deze 4 grote gaven van God, legt hij uit, zijn de onwrikbare hoekstenen van de kerk van Jezus Christus, van de heiligen der laatste dagen en van het getuigenis en de overtuiging van de leden. Deze 4 gaven van God zijn de ankers van mijn geloof en getuigenis geworden, één voor één bevestigd door middel van openbaring door de Heilige Geest. Ik wil me nu echter even concentreren op 2 van die hoekstenen. Het eerste visioen en het Boek van Mormon. Het is opvallend dat ze allebei in een gezin beginnen, waar kinderen uit goede ouders waren geboren en goed door hen waren onderwezen. De gebeurtenissen in het leven van Lehi en Joseph Smith zijn met elkaar te vergelijken. Ze hadden allebei een bepaalde behoefte. Lehi moest zichzelf en zijn gezin redden van de naderende verwoesting van Jeruzalem. En Joseph Smith wilde weten welke kerk waar was. Ze gingen allebei in gebed. Ze hadden allebei een visioen van de Vader en de Zoon. Ze kregen allebei een boek. Ze predikten allebei het evangelie. Ze kregen allebei openbaringen van de Heilige Geest en door visioenen en dromen. en ze werden allebei door goddeloze mensen bedreigd. Lee en zijn gezin ontsnapten en overleefden. Jozef Smith stierf een gewelddadige dood. Is het verwonderlijk dat zendelingen oprechte onderzoekers van de waarheid aanmoedigen om in één Nefi met een studie van het boek van Mormon te beginnen? Dit boek is doordrenkt met de geest van de Heer. In die eerste hoofdstukken staat een duidelijke boodschap dat de openbaring en de Heilige Geest niet alleen aan profeten worden gegeven, maar aan vaders, moeders en kinderen. De boodschap over de openbaring en de Heilige Geest wordt in het hele boek van Mormon voortgezet. Die waarheden zijn door de profeet Joseph Smith als volgt samengevat. Haal het boek van Mormon en de openbaringen weg. En wat blijft er van onze godsdienst over? Niets. Voor heiligen de laatste dagen is een getuigenis van het boek van Mormon, dat we de openbaring hebben ontvangen, de verzekering dat deze godsdienst en de leringen waar zijn. Geestelijke zaken zijn heilig en moeilijk onder woorden te brengen. Net als Ammon verklaren wij, ik kan nog niet het kleinste deel van wat ik voel verwoorden. Maar ik kan getuigen dat de Heilige Geest bestaat en dat Hij de erflater, openbaarder, trooster, gids en goddelijke leerkracht is. Nederig geef ik mijn getuigenis dat deze ware en levende kerk, deze godsdienst, op deze vier hoekstenen rust. Ik getuig dat Jezus Christus inderdaad de belangrijkste hoeksteen is. President Thomas S. Monson is de profeet van de Heer en deze 15 mannen die achter mij zitten zijn daadwerkelijk profeet, ziener, apostel en openbaarder. Zij dragen het heilig priesterschap en de sleutels van het koninkrijk. Ik heb ze lief en eer en steun ze in de naam van Jezus Christus. Amen.
Het koor en de aanwezigen zingen nu Verlosser van Israël, lofzang 6. Na de samenzang kunnen we luisteren naar zuster Mary Ann Cook, eerste raadgeefster in het Algemeen Jonge Vrouwenpresidium. En zij wordt gevolgd door ouderling Dallin H. Oaks van het Quorum der 12 Apostelen. Het koor zingt vervolgens Love One Another.
This is the 180th semi-annual general conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
A short time ago, little Ruby was born.
Onlangs is de kleine Ruby in onze familie geboren. Terwijl ik naar haar lieve gezichtje keek, verwonderde ik mij over de kennis dat zij, voordat ze naar de aarde kwam, in de nabijheid van onze hemelse vader woonde. Ze had zijn grote plan van geluk aangenomen en gekozen om hem en Jezus Christus, onze heiland, te volgen. Vanwege die beslissing mocht ze naar de aarde komen om de sterfelijkheid te ervaren en voorwaarts te gaan naar het eeuwige leven. Met haar geest verenigd met haar lichaam is Ruby begonnen aan een periode van leren waarin ze zichzelf kan bewijzen, kan kiezen om Christus te volgen en zich kan voorbereiden om het eeuwige leven waardig te zijn. Ruby kwam rein naar deze aarde, maar als onderdeel van het plan zal ze met beproevingen en verleidingen te maken krijgen en fouten maken. Niettemin kan ze door de verzoening van de heiland vergeven worden, een volheid van vreugde ontvangen en weer rein zijn. Klaar om voor eeuwig in de nabijheid van onze hemelse vader te wonen. Ik had het voorrecht om dit dierbare meisje al een paar uur na haar geboorte in mijn armen te houden. Ik zei tegen haar moeder, oh, we moeten Ruby leren hoe ze een deugdzame vrouw kan zijn, rein en kostbaar zoals haar naam impliceert. Haar moeder antwoordde, ik begin vandaag. Wat gaat Ruby's moeder doen als ze vandaag begint? Hoe kunnen wij ouders, grootouders en leiders beginnen en onze kinderen, onze jeugd, op het pad naar het eeuwige leven houden? We moeten een voorbeeld voor de gelovigen zijn. De profeet Brigham Young heeft gezegd, we moeten onszelf niet toestaan dat we iets doen wat we onze kinderen niet willen zien doen. We moeten het voorbeeld voor ze zijn wat we wensen dat zij nabootsen. Wij allemaal kunnen vandaag beginnen door dat goede voorbeeld te zijn. Vandaag wil ik u uitnodigen om een voorbeeld voor de gelovigen in geloof en in reinheid te zijn. Twee beginselen die vereist zijn voor ons heil. Wees een voorbeeld voor de gelovigen in geloof. Wees actief bezig met het versterken van uw eigen geloof en getuigenis van Jezus Christus, zodat u zich voorbereidt om door woord en voorbeeld tot uw kinderen te getuigen. Sta mij toe u te vertellen over een geweldige moeder wie haar leven een voorbeeld van geloof was. Toen de profeet Joseph Smith nog maar een jongen was, observeerde hij zijn moeder Lucy McSmith en leerde van haar wat geloof in God is. Lucy zocht antwoorden door de schriften te onderzoeken en Joseph gebruikte deze methode ook. Hij wendde zich voor leiding tot de Bijbel, net zoals zijn moeder. Lucy loste ook gezinsproblemen op door om de hulp van de Heer te vragen. Op zekere dag was er in haar gezin onenigheid over het onderwerp godsdienst. Lucy beschrijft hoe ze zich terugtrok naar een beboste plek met mooie wilde kersenbomen, niet ver van hen vandaan, en tot de Heer bad. Lucy bad ook met groot geloof toen ze zelf te maken kreeg met ernstige gezondheidsproblemen, toen Joseph bijna een been kwijtraakte als gevolg van osteomyelitis en toen Joseph's zus Sophronia bijna overleed aan tyfus. Lucy schrijft hierover, ik keek naar mijn kind, mijn man en ik sloegen onze handen in elkaar, vielen op onze knieën naast het bed neer en stortten ons verdriet en onze smeekbeden uit voor zijn oren. Sophronia overleefde het. Ik ben er zeker van dat Lucy's kinderen er vaak getuigen van waren dat zij in geloof bad en antwoord op haar gebed ontving. Lucy bad in geloof om leiding en ook Joseph trok zich terug naar een beboste plek waar hij in geloof bad om een antwoord van de Heer, net zoals zijn moeder. Net als Lucy moeten wij onze kinderen en jeugd tonen hoe zij hun geloof en getuigenis van Jezus Christus kunnen versterken, doordat we die zelf versterken door schriftstudie en gebed, zowel persoonlijk als met hen samen. In tegenstelling tot Lucy zijn we vandaag de dag gezegend met meer dan de Bijbel. We hebben schriftuur van deze laatste dagen en de woorden van onze profeten in deze tijd om ons veilig te leiden op het pad naar het eeuwige leven. In het boek van Mormon lezen we over hen die zich op het pad voortdurend vasthielden aan de ijzeren roede. Een gelijkenis voor het woord van God. In de huidige wereld vol van verleidingen kan vasthouden moeilijk zijn, omdat Satan ons op misleidende wijze wegtrekt van Gods wegen. Als we één hand aan de ijzeren roede en één hand in de wereld hebben, creëren we een risico voor onze kinderen en jeugd om de weg kwijt te raken. Als ons voorbeeld verwarrend is, dan verliezen we, in de woorden van Jacob, het vertrouwen van onze kinderen door het slechte voorbeeld dat wij hun hebben gegeven. Ouders, grootouders en leiders, uw boodschap moet duidelijk zijn. Duidelijkheid komt alleen tot stand als we met beide handen de roede vasthouden en als we naar de waarheden in de schriften en de woorden van de profeten leven. U voedt misschien geen profeet op, zoals Lucy, maar u voedt wel de leiders van morgen op en uw daden zijn even tastbaar verbonden met hun geloof. Nu een voorbeeld van de gelovigen in reinheid. De enige manier waarop wij rein kunnen worden is door de verzoening van de heiland. Voor een ieder van ons begint het proces van rein worden met geloof, bekering en ons eerste verbond, namelijk dat van de doop. Over hoe we onze kinderen kunnen helpen hun doopverbond na te leven, geeft ouderling Hills de volgende raad. We leren hun dat zij op het moment dat ze uit het water stappen, uit de wereld stappen en in het koninkrijk van God. Door hun verbond beslissen zij om zijn geboden te gehoorzamen. Als we een verbond sluiten, hebben we de verplichting om onze verplichting jegens God na te komen. Om onze verbonden na te komen, moeten we bezigheden of interesses opgeven die ons ervan weerhouden om onze verbonden na te leven. Voor de kracht van de jeugd is een geweldig middel om de jeugd de heilige verplichting van verbonden sluiten en de zegeningen van reinheid die volgen op het naleven van verbonden te helpen begrijpen. Het bevat woorden van profeten in deze tijd, de ijzeren route die hen veilig langs het enge nauwe pad zal leiden, weg van de valkuilen van Satan die hun vooruitgang kunnen vertragen. In dit boekje staan ook de vele zegeningen die op gehoorzaamheid volgen en op het streven naar wat deugdzaam en lieflijk is. Ouders, zorg ervoor dat u een exemplaar van deze publicatie krijgt en lees er vaak in. Houd u zelf aan die normen. Houd met de jeugd boeiende gesprekken over het evangelie die maken dat zij die normen zelf willen naleven en zelf de betekenis en het doel ervan ontdekken. De normen die beschreven staan in de afdelingen ontspanning en de media en kleding en uiterlijk kunnen extra lastig zijn omdat ze steeds meer in strijd zijn met de normen in de wereld. Wij moeten wat deugdzaam en lieflijk is modelleren door onze eigen keuzen in de media. We moeten ervoor zorgen dat de media die we thuis uitnodigen onze gevoeligheid voor de geest niet doven. Relaties met familie en vrienden niet schaden of persoonlijke prioriteiten onthullen die in strijd zijn met evangeliebeginselen. Door ons voorbeeld kunnen we onze kinderen helpen begrijpen dat langdurig internet, sociale media en mobieltjes gebruiken, computerspelletjes spelen of televisie kijken ons afhoudt van productieve activiteiten en waardevolle interactie met anderen. Wij modelleren ook wat deugdzaam en liefelijk is door onze kleding en ons uiterlijk. Als verbondsvolk hebben we de verantwoordelijkheid om ons lichaam te verzorgen, beschermen en netjes te kleden. We moeten onze kinderen en jeugd helpen begrijpen dat we ons lichaam eren als een tempel en als een geschenk van God. We geven een voorbeeld door geen onbetamelijke kleding te kopen of dragen die te strak, te schaars of op een andere wijze te onthullend is. Mensen die verbonden naleven streven te allen tijden en in alle plaatsen naar gehoorzaamheid vanwege hun liefde voor God en zijn beloofde zegeningen. Toen ik een keer 's avonds met mijn man aan het wandelen was, kwamen we langs een tuin waar een huwelijksreceptie gehouden werd. We kenden de mensen niet, maar er was onmiddellijk een indruk van de deugdzaamheid. Hun muziek en kledingkeuze waren mooi. De stralende jurk van de bruid was bescheiden, alsmede die van haar bruidsmeisjes. Die familie had gekozen om geen wereldse gewoonten te vermengen met de heiligheid van die dag. Mag ik nu even spreken tot de fantastische jeugd van onze kerk? Dank je wel voor jullie rechtschapen voorbeeld voor je vrienden, leraren, leiders en familie. Ik besef dat velen van jullie het enige lid van de kerk zijn in je familie. Misschien ga je zelfs helemaal alleen naar de kerk. Ik prijs je voor je toewijding en rechtschapen voorbeeld. Wees geduldig en blijf rechtschapen leven. Er zijn veel mensen die je kunnen steunen. President Thomas S. Monson heeft gezegd, zelfs een voorbeeldig gezin kan alle steun en hulp gebruiken die zij kunnen krijgen van goede mannen en vrouwen die echt om hen geven. Kijk in je wijk en je ring om je heen naar leiders en vrienden die een voorbeeld voor de gelovigen zijn en leer van hen. Toen ik een jonge vrouw was, vond ik enkele voorbeelden voor de gelovigen. Naast mijn ouders was dat bijvoorbeeld tante Karma. Ik herinner me nog precies hoe zij op een normenavond van de ring sprak toen ik 16 was. Ze had het over het belang van kuis zijn en een tempelhuwelijk waardig zijn. Ik werd diep geraakt door haar getuigenis. Ik had haar deugdzaam leven gezien sinds ik een klein meisje was en ik wist dat het overeenkwam met haar leringen. Ik wilde haar voorbeeld volgen. Jonge mannen en jonge vrouwen, jullie kunnen vandaag beginnen door een voorbeeld voor de gelovigen in geloof en reinheid te zijn. Versterk je geloof en je getuigenis dagelijks door schriftstudie en gebed. Houd je aan je doopverbond, waardoor je rein blijft en in aanmerking komt voor leiding van de Heilige Geest. Je kunt al vanaf vandaag zo'n voorbeeld voor anderen zijn. En je weet maar nooit. Misschien ben jij het voorbeeld dat mijn Ruby ooit nodig heeft. Op dit moment heeft Ruby een prachtige start op het pad naar het eeuwige leven. Haar ouders creëerden in hun huis patronen van rechtschapenheid en beginnen iedere dag met een vast besluit om een voorbeeld voor de gelovigen te zijn. Hopelijk zal Ruby haar keuzevrijheid gebruiken om hen te volgen. Ik ben dankbaar voor het plan van geluk en ik getuig dat het de enige manier is waarop Ruby en in ieder van ons weer rein kan worden en voor altijd in de nabijheid van onze hemelse Vader leven. Dat we allemaal vandaag mogen beginnen. In de naam van Jezus Christus. Amen. Onze hemelse Vader heeft zijn kinderen twee communicatielijnen gegeven. Die we de persoonlijke lijn en de priesterschapslijn zullen noemen. Iedereen dient deze twee onmisbare communicatielijnen te begrijpen en te gebruiken. We gebruiken de persoonlijke lijn om rechtstreeks tot onze hemelse Vader te bidden. Waarna hij ons antwoordt via de kanalen die hem ter beschikking staan, zonder enige aardse tussenschakel. We bidden tot onze hemelse Vader in de naam van Jezus Christus en hij antwoordt ons door zijn Heilige Geest en op andere manieren. De Heilige Geest heeft de opdracht om van de Vader en de Zoon te getuigen. Om ons te laten zien wat we moeten doen. Deze persoonlijke communicatielijn naar onze hemelse Vader door de Heilige Geest is de bron van ons getuigenis van de waarheid, van onze kennis en van de persoonlijke hulp die we van een liefdevol hemelse Vader ontvangen. Die communicatielijn is een essentieel kenmerk van zijn prachtige evangelieplan, die al zijn kinderen in staat stelt om een getuigenis van de waarheid te ontvangen. De rechtstreekse communicatielijn naar onze hemelse Vader door de Heilige Geest is gebaseerd op naleving van de kerkelijke normen en is zo belangrijk dat ons is geboden elke zondag onze verbonden te hernieuwen door middel van het avondmaal. Op die manier kan de belofte worden vervuld dat wij altijd zijn geest bij ons mogen hebben om ons te leiden. Wat deze persoonlijke communicatielijn naar de Heer betreft, is ons godsdienstige gebruik vergelijkbaar met dat van de christelijke kerken die beweren dat we geen aardse middelaars nodig hebben. Omdat we al rechtstreeks toegang tot God hebben, volgens het beginsel dat Maarten Luther het priesterschap van alle gelovigen noemde. Daar kom ik later op terug. De persoonlijke lijn is uitermate belangrijk voor hulp bij beslissingen in de privésfeer en bij gezinszaken. Helaas zijn er leden die het belang van deze rechtstreekse persoonlijke lijn onderschatten. Die kerkleden schatten het profetisch leiderschap, de priesterschapslijn, die hoofdzakelijk gebruikt wordt om hemelse communicatie op het gebied van kerkzaken te regelen, zo hoog in dat zij willen dat hun kerkleiders persoonlijke beslissingen voor hen nemen. Beslissingen die ze zelf moeten nemen, met gebruik van de inspiratie die zij via hun persoonlijke lijn kunnen krijgen. Privébeslissingen en gezinszaken horen hoofdzakelijk in de persoonlijke sfeer thuis. Ik wil u waarschuwen voor twee valkuilen in verband met deze geweldige persoonlijke communicatielijn naar onze hemelse Vader. Ten eerste, de persoonlijke lijn functioneert in de volste zin niet onafhankelijk van de priesterschapslijn. De gave van de Heilige Geest, de wijze waarop God met de mens communiceert, wordt door de priesterschap verleend, na goedkeuring van de priesterschapsleider die de sleutels daartoe draagt. Die gave krijgen we niet door er slechts naar te verlangen of erin te geloven. En het recht op het voortdurende gezelschap van deze geest dient elke zondag te worden bevestigd door aan het avondmaal deel te nemen, ons doopvernoom te hernieuwen en daarmee gehoorzaamheid en naastenliefde te beloven. Evenzo kunnen we niet op die rechtstreekse persoonlijke lijn vertrouwen als we ongehoorzaam zijn aan of niet in harmonie zijn met de priesterschapslijn.
De Heer heeft gezegd dat de machten des hemels niet beheerst, nog aangewend kunnen worden dan alleen volgens de beginselen der gerechtigheid. Helaas is het vaak zo dat mensen die de wetten van God overtreden of de raad van hun priesterschapsleiders naast zich neerleggen, beweren dat God aan hen heeft geopenbaard dat een bepaald gebod of een bepaalde raad niet op hen van toepassing is. Zulke mensen ontvangen misschien wel openbaring of inspiratie, maar niet uit de juiste bron. De duivel is de vader van alle leugen en hij is erop uit om het werk van God met sluwe imitaties te verijdelen. In tegenstelling tot de persoonlijke lijn die onze hemelse vader gebruikt om door de Heilige Geest rechtstreeks met ons te communiceren, kent de priesterschapslijn de aanvullende en noodzakelijke tussenschakels. Onze heiland, Jezus Christus, zijn kerk en de door hem geroepen leiders. Omdat hij het zoenoffer heeft gebracht, heeft Jezus Christus het recht om de voorwaarden voor te schrijven waaraan wij moeten voldoen om de zegeningen van zijn verzoening waardig te zijn. Vandaar dat we geboden en verordening hebben gekregen. Vandaar dat we verbonden sluiten. Op die manier komen we in aanmerking voor de beloofde zegeningen. En die krijgen we allemaal door de barmhartigheid en genade van de heilige Israëls na alles wat wij kunnen doen. Tijdens zijn aardse bediening verleende Jezus Christus het gezag van het priesterschap dat zijn naam draagt en vestigde hij een kerk die zijn naam draagt. In deze laatste bedeling hebben hemelse boodschappers de profeet Joseph Smith bezocht en het priesterschapsgezag aan hem verleend, waarna Christus' kerk opnieuw kon worden opgericht. Dit herstelde priesterschap en deze opnieuw gestichte kerk zijn de kern van de priesterschapslijn. De priesterschapslijn is het kanaal dat God in het verleden gebruikte om door de geopenbaarde schriften tot zijn kinderen te spreken. En via deze lijn spreekt hij tegenwoordig, door middel van de leringen en raad van levende profeten en apostelen en andere geïnspireerde leiders. Zo ontvangen wij de noodzakelijke verordeningen. Zo krijgen wij een roeping in de kerk. Zijn kerk is de weg en zijn priesterschap is het gezag waardoor wij kunnen en mogen deelnemen aan de gezamenlijke activiteiten die noodzakelijk zijn om het werk van God tot stand te brengen. Die activiteiten omvatten prediking van het evangelie, de bouw van tempels en kerkgebouwen en de zorg voor de armen. Wat deze priesterschapslijn betreft, zijn onze godsdienstige gebruiken vergelijkbaar met die van de christelijke kerken, waarin gewijde handelingen, sacramenten, van essentieel belang zijn en verricht moeten worden door iemand die door Jezus Christus is gemachtigd. Dat geloven wij ook, maar wij onderscheiden ons uiteraard van andere christelijke kerken wat de overdracht van dat gezag betreft. Sommige leden of voormalige leden van onze kerk erkennen het grote belang van deze priesterschapslijn niet. Zij onderschatten het belang van de kerk en haar leiders en programma's. Zij vertrouwen slechts op hun persoonlijke lijn, gaan hun eigen weg en volgen ogenschijnlijk hun eigen leer en voorzien wedijverende organisaties van advies dat in strijd is met de leringen van de profeten. Daarmee zijn zij een afspiegeling van de heersende vijandigheid ten aanzien van wat minachtend de georganiseerde godsdienst wordt genoemd. Wie de behoefte aan georganiseerde godsdienst verwerpen, verwerpen het werk van de meester, die in het midden des tijds zijn kerk met haar functionarissen heeft gesticht en die haar in deze bedeling opnieuw heeft gesticht. De georganiseerde godsdienst die door goddelijk gezag is gesticht, is van uitermate groot belang. De apostel Paulus heeft daarover gezegd, om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus, totdat wij allen de eenheid des geloofs en der volle kennis van de Zoon Gods bereikt hebben. De mannelijke rijpheid, de maat van de wasdom der volheid van Christus. We doen er goed aan te onthouden wat de Heer in hedendaagse openbaring heeft verklaard. Dat de stem van zijn dienstknechten zijn stem is. Ik wil u waarschuwen voor twee valkuilen die verband houden met deze onmisbare priesterschapslijn. Ten eerste maakt de priesterschapslijn de persoonlijke communicatielijn niet overbodig. We hebben allemaal een persoonlijk getuigenis van de waarheid nodig. Bij onze geloofsontwikkeling vertrouwen we begrijpelijkerwijs op de woorden en het geloof van anderen, zoals onze ouders, leerkrachten of priesterschapsleiders. Maar als we ons getuigenis van de waarheid volledig laten afhangen van een bepaalde priesterschapsleider of leerkracht en geen getuigenis via de persoonlijke lijn krijgen, liggen teleurstelling en ontgoocheling op de loer als het gedrag van die persoon te wensen overlaat. Voor een gedegen kennis of getuigenis van de waarheid mogen we niet afhankelijk zijn van een aardse bemiddelaar tussen ons en onze hemelse Vader. Ten tweede kan de priesterschapslijn, net als de persoonlijke lijn, niet volledig en juist functioneren als wij niet waardig en gehoorzaam zijn. In veel teksten staat dat wij van zijn tegenwoordigheid zullen worden afgesneden als wij de geboden van God blijven overtreden. Als dat gebeurt, wordt het moeilijk voor de Heer en zijn dienstknechten om ons geestelijke hulp te verlenen en kunnen we die niet voor onszelf verkrijgen. Uit de geschiedenis blijkt duidelijk hoe belangrijk het is dat Gods dienstknechten in overeenstemming met de geest leven. De jonge profeet Joseph Smith was niet bij machten om ook maar een woord te vertalen als hij boos of geërgerd was. David Whitmer heeft erover gezegd, en ik citeer, op een ochtend stond hij op het punt om verder te gaan met vertalen toen er thuis iets misging wat hem boos maakte. Zijn vrouw, Emma, had iets verkeerds gedaan. Oliver en ik gingen naar boven, even later gevolgd door Joseph, om met de vertaling verder te gaan. Maar hij kon niets doen. Hij kon geen lettergreep vertalen. Hij ging naar beneden, naar de boomgaard, om de Heer om vergeving te smeken. Hij bleef ongeveer een uur weg, kwam weer naar binnen, vroeg Emma om vergeving en voegde zich weer bij ons. Toen lukte het weer wel om te vertalen. Hij kon alleen maar vertalen als hij nederig en getrouw was. Einde citaat. Ik wil tot slot enkele voorbeelden geven van de noodzaak van beide lijnen die onze Hemelse Vader heeft ingesteld om met zijn kinderen te communiceren. Ze zijn allebei van essentieel belang om de onsterfelijkheid en het eeuwige leven van zijn kinderen tot stand te brengen. In het Oude Testament wordt deze noodzaak duidelijk uiteraard die Mozes van zijn schoonvader Jethro kreeg, dat hij niet alles zelf moest proberen te doen. Het volk ging van 's morgens tot 's avonds bij een priesterschapsleider langs om God te vragen en ook om recht te laten spreken tussen de een en de ander. We lezen dat Jethro Mozes de raad gaf te delegeren en overste aan te stellen om onder het volk recht te spreken. Maar Jethro gaf Mozes ook raad waaruit blijkt hoe belangrijk de persoonlijke lijn is. Ik citeer, voorts moet gij hun de inzettingen en wetten Gods inscherpen en hun de weg bekendmaken die zij moeten gaan en het werk dat zij te volbrengen hebben. Einde citaat. Met andere woorden, de Israëlieten die Mozes volgden, moesten leren dat ze niet met iedere vraag naar die priesterschapsleider hoefden te gaan. Ze moesten de geboden begrijpen en naar inspiratie streven, zodat ze de meesters problemen zelf konden oplossen. Uit recente gebeurtenissen in Chili blijkt hoe belangrijk beide lijnen zijn. In Chili vond een verwoestende aardbeving plaats. Veel leden raakten hun huis kwijt, andere verloren familieleden. Veel mensen verloren hun zelfvertrouwen. Omdat onze kerk is voorbereid op dergelijke rampen, werd er al snel voedsel, onderdak en andere materiële hulp verleend. De heiligen in Chili hoorden de stem van de Heer door middel van de kerk en haar leiders die in hun materiële behoeften voorzagen. Maar hoe adequaat die priesterschapslijn ook was, zij was niet voldoende. Ieder lid moest bovendien in gebed de Heer aanroepen en via die persoonlijke communicatielijn een boodschap van troost en leiding ontvangen, die gegeven wordt door de Heilige Geest aan hen die daarvoor openstaan. Het zendingswerk is ook een voorbeeld van de noodzaak van beide lijnen. Mannen en vrouwen die worden geroepen om op zending te gaan, zijn waardig en gewillig door de leringen die zij via de priesterschapslijn hebben ontvangen en door het getuigenis dat ze via de persoonlijke lijn hebben ontvangen. Ze worden geroepen via de priesterschapslijn. Ze vertegenwoordigen de Heer en op zijn aanwijzingen via de priesterschapslijn onderwijzen ze onderzoekers. Oprechte onderzoekers luisteren en de zendelingen moedigen hen aan om te bidden, zodat ze zelf door middel van de persoonlijke lijn te weten kunnen komen dat de boodschap waar is. In mijn laatste voorbeeld worden deze beginselen toegepast op het onderwerp priesterschapsgezag in het gezin en de kerk. Al het priesterschapsgezag in de kerk staat onder toezicht van één persoon die alle sleutels van het priesterschap bezit. Dat is de priesterschapslijn. Maar het gezag dat in het gezin presideert, het zij een vader, het zij een alleenstaande moeder, is van kracht in het gezin en staat niet onder toezicht van iemand die priesterschapssleutels draagt. Dat valt onder de persoonlijke lijn. Beide lijnen moeten in ons gezinsleven en in ons privéleven functioneren als wij willen groeien en de bestemming willen bereiken die is vastgelegd in het plan van onze hemelse Vader voor zijn kinderen. We moeten zowel de persoonlijke lijn als de priesterschapslijn gebruiken en die twee in evenwicht houden. Als iemand voor zijn godsdienstige leven te veel op de persoonlijke lijn vertrouwt, vlakt hij daarmee het belang van goddelijk gezag uit. Als iemand voor zijn godsdienstige leven te afhankelijk is van de priesterschapslijn, zal zijn geestelijke groei daaronder lijden. De kinderen van God hebben beide lijnen nodig om hun eeuwige bestemming te bereiken. Het herstelde evangelie onderwijst in beide en de herstelde kerk verschaft beide. Ik getuig van de profeet van de Heer, president Thomas S. Monson, die de sleutels draagt van het bestuur van de priesterschapslijn. Ik getuig van de Heer Jezus Christus, van wie deze kerk is. En ik getuig van het herstelde evangelie, waarvan wij allen de waarheid te weten kunnen komen, via onze persoonlijke lijn naar onze hemelse Vader. In de naam van Jezus Christus. Amen.
beautiful.
Wat mooi. Wij bedanken het Tabernakelkoor voor de prachtige muziek die het ten gehoor heeft gebracht. En we bedanken hen die ons tijdens deze bijeenkomst hebben toegesproken. We hebben nu het voorrecht en genoegen om te luisteren naar onze dierbare profeet, president Thomas S. Monson. Na zijn toespraak besluit het koor deze bijeenkomst met Now Let Us Rejoice. Het slotgebed wordt vervolgens uitgesproken door ouderling Carlos A. Godoy van de 70. De slotbijeenkomst van deze conferentie begint vanmiddag om 14:00.
This has been a marvelous session.
Dit was een geweldige bijeenkomst. Toen ik geroepen werd als president van de kerk, zei ik: ik neem één taak. Ik wil gewoon adviseur zijn voor het Tabernakelkoor. En ik ben erg trots op mijn koor.
My mother once said of me,
mijn moeder zei eens over mij: Tommy, ik ben erg trots op alles wat je hebt gedaan. Maar ik heb nog één opmerking. Je had gewoon piano moeten blijven spelen. Dus ik ging naar de piano en speelde een nummer voor haar.
Birthday party. And I gave her a kiss on the forehead and she embraced me.
Ik gaf haar een kus op het voorhoofd en ze omhelste me. Ik denk aan haar. Ik denk aan mijn vader. Ik denk aan al die algemene autoriteiten die mij beïnvloed hebben. De weduwen die ik bezocht heb. 102 zelfs. Soms hadden ze wat kip uit hun oven. Soms bracht ik ze kip, soms had ik wat geld voor ze. En soms bezocht ik ze 's avonds laat en ging ik naar het verpleeghuis. En dan hoorde ik: oh, ze zal vast in slaap zijn, maar ze heeft gezegd dat ze ze wakker gemaakt wil worden als ze komt. En dan ging ik het verpleeghuis stilletjes binnen, hield haar hand vast, noemde haar naam en dan was ze meteen wakker. En nam mijn hand vast en drukte die aan haar lippen en zei: ik wist dat je zou komen. En hoe had ik dat kunnen overslaan? Prachtige muziek raakt mij op diezelfde manier. Mijn geliefde broeders en zusters. We hebben boodschappen van waarheid, hoop en liefde gehoord. Wij denken aan Hem die verzoening heeft gebracht voor onze zonden. Die ons heeft getoond hoe wij moeten leven en bidden. En die ons door zijn eigen daden heeft laten zien wat de zegeningen van dienstbaarheid zijn, namelijk onze Heer en Heiland, Jezus Christus. In het Evangelie van Lucas, hoofdstuk 17, lezen we: en het geschiedde gedurende zijn reis naar Jeruzalem dat hij dwars door Samaria en Galilea trok. En toen hij een zeker dorp binnenging, kwamen hem 10 melaatse mannen tegemoet die op een afstand bleven staan. En zij verhieven hun stem en zeiden: Jezus, meester, heb medelijden met ons. En hij zag hen aan en zeide tot hen: gaat heen, toont u aan de priesters. En het geschiedde, terwijl zij heen gingen, dat zij gereinigd werden. En een van hen keerde terug, toen hij zag dat hij genezen was, met luider stem God verheerlijkende. En hij wierp zich op zijn aangezicht voor zijn voeten om hem te danken. En dit was een Samaritaan. En Jezus antwoordde en zeide: zijn niet alle 10 rein geworden? Waar zijn de 9 anderen? Waren er dan geen anderen om terug te keren en God eer te geven dan deze vreemdeling? En hij zeide tot hem: sta op, ga heen. Uw geloof heeft u behouden. Door goddelijke tussenkomst werd Melaatsen een langzame dood bespaard en kregen ze een nieuwe kans om te leven. De dankbaarheid die één van hen uitte, verdiende de zegen van de meester. De ondankbaarheid waar de andere 9 blijk van gaven, zijn teleurstelling. Mijn broeders en zusters, denken wij eraan om te danken voor de zegeningen die we krijgen? Als we oprecht dank geven, zien we niet alleen onze zegeningen beter in, maar ontsluiten we bovendien de deuren naar de hemel en voelen we Gods liefde voor ons beter. Mijn geliefde vriend, president Gornaby Hinckley, heeft gezegd: als u leeft in dankbaarheid, leeft u niet met arrogantie, zorg en egoïsme. U leeft dan met een geest van dankzegging die u goed staat en u tot zegen zal zijn. Dankjewel, Gordon. In het Evangelie van Matthäus in de Bijbel staat nog een verhaal over dankbaarheid, dit keer als een uiting van de heiland. Toen hij 3 dagen door de wildernis reisde, volgden meer dan 4000 mensen hem op zijn tocht. Hij had medelijden met ze, want ze hadden al die dagen niet gegeten. Maar zijn discipelen vroegen: hoe komen wij in een eenzame streek aan zoveel broden dat we zulke scharen verzadigen kunnen? Net als zoveel onder ons zagen de discipelen alleen maar wat er ontbrak. En Jezus zeide tot hen: hoeveel broden hebt gij? Zij, de discipelen, zeiden: 7 en enkele visjes. En Jezus gaf aan de scharen bevel dat ze op de grond zouden gaan zitten. Daarna nam hij de 7 broden en de vissen, dankte en brak ze. En hij gaf ze aan zijn discipelen en de discipelen gaven ze aan de scharen. Let erop dat de heiland dankte voor wat ze hadden. En daarop volgde een wonder. En zij aten alle en werden verzadigd. En zij raapten het overschot der brokken vis op, 7 korven vol. We hebben allemaal wel eens gelet op wat ons ontbrak, in plaats van naar onze zegeningen te kijken. De Griekse filosoof Epictetus heeft ooit gezegd: een wijs man rouwt niet om wat hij niet heeft, maar verheugt zich in wat hij heeft. Dankbaarheid is een goddelijk beginsel. In een openbaring aan de profeet Joseph Smith zegt de Heer: gij zult de Heer, uw God, in alle dingen danken. En in niets geeft de mens God aanstoot. Ofwel tegen niemand is zijn verbolgenheid ontbrand, dan alleen tegen hen die niet in alle dingen zijn hand belijden. In het Boek van Mormon wordt ons gezegd dat we moeten leven met dagelijkse dankbetuiging voor de vele barmhartigheden en zegeningen die God u schenkt. Ongeacht onze omstandigheden heeft ieder van ons veel om dankbaar voor te zijn. Maar we moeten er wel bij stilstaan en denken aan onze zegeningen. Dit is een heerlijke tijd om op aarde te zijn. Hoewel er veel misstanden zijn in de wereld, zijn er ook veel dingen juist en goed. Er zijn huwelijken die stand houden, ouders die hun kinderen lief hebben en zich opofferingen voor hen getroosten, vrienden die om ons geven en ons helpen, leerkrachten die onderwijzen. Wij worden op talloze manieren gezegend. We kunnen onszelf en anderen verheffen. Door te weigeren negatieve gedachten te koesteren en door in ons hart een dankbare houding te ontwikkelen. Als ondankbaarheid tot de ernstige zonde gerekend wordt, neemt dankbaarheid een plaats in onder de edelste deugden. Iemand heeft eens gezegd dat dankbaarheid niet alleen de grootste deugd is, maar dat deze ten grondslag ligt aan alle anderen. Hoe kunnen we in ons hart een dankbare houding ontwikkelen? President Joseph F. Smith, de zesde president van de kerk, heeft er antwoord op gegeven. Hij zei: een dankbaar mens ziet in de wereld zoveel om dankbaar voor te zijn. En voor hem weegt het goede zwaarder dan het kwade. Liefde overwint jaloezie en licht verdrijft duisternis uit zijn leven. Hij vervolgt: hoogmoed vernietigt onze dankbaarheid en vervangt die door egoïsme. We zijn zoveel gelukkiger in het gezelschap van een dankbare, liefhebbende ziel, en we zouden met zorg een dankbare houding ten opzichte van God en de mens moeten aankweken door een leven vol gebed. Einde citaat. President Smith zegt ons dat een leven vol gebed de sleutel is tot dankbaarheid. Maken materiële bezittingen ons gelukkig en dankbaar? Misschien eventjes. Maar de dingen die groot, blijvend geluk en dankbaarheid opleveren, zijn niet voor geld te koop. Onze familieleden, het evangelie, goede vrienden, onze gezondheid, onze capaciteiten, de liefde die we van mensen om ons heen krijgen. Helaas zijn dit juist sommige van de dingen die we van onszelf als vanzelfsprekend mogen aannemen. De Engelse auteur Aldous Huxley heeft geschreven: de meeste mensen hebben een schier oneindig vermogen om dingen als vanzelfsprekend aan te nemen. Einde citaat. We nemen vaak juist de mensen als vanzelfsprekend aan die onze grootste dank verdienen. Laten we niet wachten tot het te laat is om die dankbaarheid te uiten. Een man zei eens het volgende over de dierbaren die hij was kwijtgeraakt. Ik herinner me die gelukkige tijden en wens vaak dat ik de doden mijn dankbaarheid kon influisteren die ze in hun leven verdienden, maar zo weinig kregen. Einde citaat. Het verlies van dierbaren leidt vrijwel onvermijdelijk tot enige spijt in ons hart. Laten we dergelijke gevoelens zoveel mogelijk beperken door regelmatig onze liefde en dank voor hen uit te spreken. We weten nooit wanneer het te laat zal zijn. Ons hart wordt dus dankbaar door dankzegging aan onze hemelse Vader voor zijn zegeningen en aan de mensen om ons heen voor al wat zij aan ons leven bijdragen. Hier moeten we bewust moeite voor doen, althans totdat we dit echt hebben geleerd en een dankbare houding hebben ontwikkeld. Vaak zijn we dankbaar en willen we onze dank wel uitspreken, maar vergeten we dat. Of komen we er gewoon niet aan toe. Iemand heeft eens gezegd dat gevoelens van dankbaarheid hebben, maar niet uiten, net zoiets is als een cadeautje inpakken, maar het niet geven. Als we in het leven op moeilijkheden en problemen stuiten, vinden we het vaak moeilijk om te denken aan onze zegeningen. Maar als we ver genoeg kijken en reiken, voelen we ons wel degelijk gezegend en zien we in hoeveel we gekregen hebben. Ik wil u een verhaal vertellen over een gezin dat in staat was om in bijzonder moeilijke omstandigheden zegeningen te ontdekken. Ik las dit verhaal vele jaren geleden en heb het bewaard vanwege de boodschap die het overbrengt. Het is geschreven door Gordon Green en is meer dan 50 jaar geleden in een Amerikaans tijdschrift verschenen. Gordon vertelt dat hij in Canada was opgegroeid, op een boerderij. Zijn broertjes, zusjes en hij moesten na school altijd snel naar huis, terwijl de andere kinderen balspelletjes deden en gingen zwemmen. Maar hun vader was in staat om ze te laten inzien dat hun karweitjes iets opleverden. Dat gold vooral, na de oogst, wanneer de familie de dankdag voor het gewas vierde. Want op die dag liet hun vader hen inventariseren wat ze allemaal hadden. Die ochtend nam hij ze mee naar de kelder, waar tonnen met appels, vaten met bieten, wortels in zand en bergen aardappelzakken stonden, maar waar de planken ook gevuld waren met erwten, mais, snijbonen, gelatine, aardbeien en andere ingemaakte groenten en fruit. Hij liet de kinderen alles nauwkeurig tellen. Daarna gingen ze de schuur in en rekenen uit hoeveel ton hooi ze hadden en hoeveel schepels graan ze in de graanschuur hadden. Ze telden de koeien, de varkens, de kippen, de kalkoenen en de ganzen. Hun vader zei dat hij de stand van zaken wilde weten. Maar ze wisten dat hij ze eigenlijk op die feestdag wilde laten inzien hoe rijk God hen had gezegend. Dat hij zich had verheugd over al hun werkuren. Als ze uiteindelijk gingen zitten voor het feestmaal dat hun moeder had klaargemaakt, voelden ze zich gezegend. Maar Gordon gaf aan dat de dankdag die hij zich met de meeste dankzegging herinnerde, in het jaar had plaatsgevonden dat ze helemaal geen reden leken te hebben om dankbaar te zijn. Het jaar begon goed. Ze hadden hooi over, veel zaad, 4 nesten biggetjes, en hun vader had wat geld opzij gezet, zodat hij op een dag een hooilader kon kopen. Een geweldige machine waar de meeste boeren alleen maar van konden dromen. Het was ook het jaar dat hun woonplaats van elektriciteit werd voorzien. Hoewel hun huis niet werd aangesloten, omdat ze het zich niet konden veroorloven. Op een avond was Gordon's moeder haar grote was aan het doen, toen zijn vader het van haar overnam. Hij nam zijn beurt aan het wasbord en zei tegen zijn vrouw dat zij kon gaan uitrusten en breien. Hij zei, je besteedt meer tijd aan de was dan aan slapen. Vind je dat we maar moeten toegeven en elektriciteit nemen? Hoewel ze opgetogen was over het vooruitzicht, liet ze een paar tranen toen ze bedacht dat ze dan geen hooilader konden kopen. Dus dat jaar kwam er een elektriciteitsleiding naar hun huis. Hoewel de wasmachine die ze kochten niets bijzonders was, deed hij de hele dag zelf de was. En ze hadden aan elk plafond een heldere gloeilamp hangen. Ze hoefden geen lampen meer met olie te vullen, geen lampenkousen meer te knippen, geen roet meer uit de schoorstenen te wassen. De lampen werden stilletjes naar de zolder verhuisd. Elektriciteit krijgen was een beetje het laatste goede dat ze dat jaar overkwam. Net toen de gewassen bovengronds begonnen te komen, kwamen de regens. Toen het water eindelijk wegstroomde, was er geen plant meer over. Ze zaaiden de akkers opnieuw in, maar de regens sloegen de oogst weg. Hun aardappels lagen weg te rotten in de modder. Ze verkochten enkele koeien en alle varkens en ander vee dat ze hadden willen houden. En ze kregen er niet veel voor, omdat alle andere boeren hetzelfde moesten doen. Het enige dat ze dat jaar oogsten waren wat rapen, die op de een of andere manier het natte weer hadden doorstaan. En toen was het weer dankdag. Moeder zei, misschien moeten we dit jaar maar overslaan. We hebben zelfs geen gans meer over. Maar op de ochtend van de feestdag nam Gordon's vader een konijn mee naar huis en vroeg hij zijn vrouw om het te braden. Ze begon er met tegenzin aan en zei dat het heel lang zou duren om het oude vlees gaar te krijgen. Toen het eindelijk op tafel werd gezet met enkele van de rapen die het hadden overleefd, weigerden de kinderen ervan te eten. Gordon's moeder huilde. En toen deed zijn vader iets vreemds. Hij ging naar de zolder, pakte een olielamp, zette die op tafel en stak hem aan. Hij gaf de kinderen opdracht om de elektrische lampen uit te doen. Toen er nog maar één lamp aan was, konden ze nauwelijks geloven dat het voorheen zo donker was geweest. Ze vroegen zich af hoe ze ooit iets hadden gezien zonder het heldere licht dat de elektriciteit hun had gebracht. Ze spraken een zegen uit over het eten en iedereen at mee. Na de maaltijd zaten ze stilzwijgend bij elkaar. Gordon schrijft: bij het nederige weinige licht van de oude lamp konden we weer helder zien. Het was een heerlijk maal. Het konijn smaakte als kalkoen. En de rapen waren zachter versmaakt dan ooit tevoren. Ook al kwamen we thuis veel tekort, ons leven was er overvloedig. Einde citaat. Broeders en zusters, dankbaarheid uiten is achtenswaardig en eerzaam. Zich dankbaar gedragen is grootmoedig en edel. Maar als we altijd met dankbaarheid in ons hart leven, raken we de hemel aan. Nu ik mijn toespraak van deze ochtend besluit, bid ik dat wij naast al het andere waarvoor wij dankbaar zijn, ook onze dankbaarheid mogen tonen voor onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Zijn heerlijke evangelie geeft antwoord op de grootste levensvragen. Waar komen we vandaan? Waarom zijn we hier? Waar gaat onze geest naartoe bij onze dood? Dat evangelie geeft hen die in duisternis leven het licht van de goddelijke waarheid. Hij heeft ons geleerd hoe we moeten bidden. Hij heeft ons geleerd hoe we moeten leven. Hij heeft ons geleerd hoe we moeten sterven. Zijn leven is een legaat van liefde. Hij genas de zieken. Hij beurde de verdrukte op. Hij redde de zondaren. En uiteindelijk stond hij alleen. Enkele apostelen twijfelden. Eén verraadde hem. De Romeinse soldaten doorboorden zijn zij. De woedende bende benam hem het leven. En toch weer klinken vanaf de heuvel Golgotha zijn barmhartige woorden: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. Wie was die man van smarten, vertrouwd met ziekte? Wie is deze koning van heerlijkheid, deze Heer der Heren? Hij is onze meester. Hij is onze heiland. Hij is de Zoon van God. Van hem gaat ons heil uit. Hij wenkt ons: volg mij. Hij geeft ons de opdracht: ga heen. Doe gij evenzo. Hij smeekt: onderhoud mijn geboden. Laten wij hem volgen. Laten wij zijn voorbeeld volgen. Laten wij zijn woorden gehoorzamen. Daarmee schenken wij hem de goddelijke gave van dankbaarheid. Het is mijn oprechte gebed uit de grond van mijn hart dat ieder van ons in zijn leven blijk mag geven van de heerlijke deugd van dankbaarheid. Mogen het onze ziel doordringen, nu en voor altijd. In de heilige naam van Jezus Christus, onze Heiland. Amen.
Our dear and kind Heavenly Father.
Onze dierbare Vader in de hemel. We komen tot u aan het eind van deze bijeenkomst met dankbaarheid in ons hart. We zijn dankbaar voor de vele zegeningen die wij van u hebben ontvangen. Dankbaar voor het herstelde evangelie en voor de gezinnen. Dankbaar voor een levende profeet. We zijn dankbaar voor 12 apostelen en we vragen uw zegen over voor hen. Vader, als we deze vergadering verlaten, wilt u ons dan zegenen met uw geest. Zegen ons met de bereidheid om het goede te doen. En dat zeggen wij nederig in de naam van uw Zoon Jezus Christus. Amen.
This has been a broadcast of the 180th semi-annual.
Dit was een uitzending van de 180ste algemene oktoberconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige de Laatste Dagen. De sprekers waren algemene autoriteiten en algemene functionarissen van de kerk. De muziek werd verzorgd door het Mormoons Tabernakelkoor. Deze uitzending werd belangeloos verzorgd door Bonneville Distribution. Vermenigvuldiging, opname, transcriptie of ander gebruik van dit programma is zonder schriftelijke toestemming verboden.